Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
X-Pen. Ja, je ziet ze nog niet heel veel rijden. Je moet echt je ogen goed open houden. Maar het is een van de vele Chinese automerken die het probeert in Europa en dus ook in Nederland.
Ja, tot dusver nog geen grote aantallen, maar dan moet de G6. Weet je, en er wordt ook veel over gerapt, hè, de G6. Ja. Ja, dat is een goede type aanduiding dus. Blijkbaar heel populair, maar die gaat de verandering brengen.
Ja, denk je?
Weet ik niet.
Hoeveel hebben ze er tot nu toe verkocht?
200 en een beetje of zo.
Ja, dit jaar. Maar potentiële Model Y-killer.
Ja, daar lijkt hij op, maar dan mooi. Een Model Y is natuurlijk echt afzichtelijk. Sorry voor al de luisteraars die erin rijden, maar dat is gewoon zo. Dit is ook niet een mening, dit is een objectief feit. dat is wel het segment waar
maar
ze in zitten.
Die zien het gewoon als mobiliteitsoplossing, hè?
Ja, denk het wel. Al die mensen die hebben eigenlijk geen interesse in auto's. Dus nee. dan maar een Model Y. Zo, even een hoop mensen nu over de jank, denk ik. Die zo'n ding heel bewust hebben gekocht.
Ja, dus, goed. Verder hoor je een rijimpressie in iets totaal anders. Alpina B4 Grand Coupé.
Ja.
En we spreken zo met Christian Albers. Maar eerst het autonieuws even. Verzonken deurgrepen. Levensgevaarlijk. Heb ik nou toevallig net vandaag de Mercedes E-klasse, de nieuwe E-klasse.
Ja, ik heb ook een E-klasse bij me. De all-terrain. Diesel-plug-in hybride.
Ja, dat is wel... Ja, daar verwachten ze veel van, diesel-hybride.
Nou ja, weet ik niet. Maar goed.
Nou, dat zeggen ze.
Ja, maar die heeft inderdaad ook verzonken deurgrepen. Ja. Goed, daar hebben Duitse engineers naar gekeken. Dat is waarschijnlijk iets beter dan waar de Duitse ANWB, ADAC dus, over waarschuwt. Ja. Bijvoorbeeld bij Tesla moet je de vloermat omhoog halen en dan zit de noodvergrendeling daar. Maar als je dus het water in rijdt... Ja. Nee, serieus.
Jongens, we moeten nog een plekje vinden voor de noodvergrendeling.
Ja, nou, waar we onder
de mot
duwen. Eigenlijk wordt het nog erger. Wie heeft dat goedgekeurd? De RDW.
Oh.
Ja, maar
die hebben de typegoedkeuring voor de Tesla's afgegeven, ja. voor heel Europa.
Ja, nou, er moet een noodvergrendeling zijn. Nou, als die onder een vloermat zit, dan is dat blijkbaar prima. Ja, sorry, maar er is toch gewoon...
Maar weet jij al waar die bij de Mercedes zit?
Ik heb geen idee, maar ik denk niet. Volgens mij is het gewoon een hendel bij
handig,
Mercedes.
Toch? Ah, okay.
Is het gewoon een hendel
gewoon
bij
de normale
Mercedes.
Hendel.
Ja, alleen buiten, ja, die dingen. Die,
ah, aan de binnenkant zit gewoon een hendel, ja.
Ja.
Oh, ja, dat is het.
En met een ongeval moeten ze naar buiten springen. Dus nou, als jij... Kijk,
zullen we het proberen?
Welke? Welke van de twee zetten we op bepaal? En dan kijken of ze eruit komen. Ja. En zeggen, ja, Mercedes wil het even testen.
Ja, moet dus wel, ja.
Ja.
Nou ja, goed. Nou ja. Meer onderzoek gaat daar dus naar komen.
Ja, maar het is ja Tesla, die cut corners.
Maar de RDW zegt nog geen onderzoek te doen?
Nee, je hoeft allemaal niet. Dat is toch gewoon belachelijk.
Okay.
Nee, dit is gewoon een belachelijke oplossing. RDW, ga even fixen. Het is natuurlijk allemaal weg de Tesla's.
217.000 autobezitters in Nederland betalen geen wegenbelasting.
Nee.
Oh.
Nee, omdat ze een oldtimer hebben.
Oh, ik dacht omdat ze in Monaco woonden. Nee,
Ja, betaal je wegenbelasting in Monaco, Christian Albers?
Nee.
Nee? Ah, nee. Zie je wel.
Zie je.
Dat is Albert, die doet het allemaal. Die houdt het allemaal netjes bij.
Ja, keurig, goed zo. Ja. Maar,
in Nederland gaat het om bezitters van oude auto's.
Ja, een kwart meer oldtimers in 5 jaar
leuk.
Tijd. Dus inderdaad, dat groeit wel. Nou, in 5 jaar tijd worden auto's ook gemiddeld 5 jaar ouder.
Ja,
dus er zit een soort natuurlijke aanwas in.
Zolang je ze niet wegdoet, inderdaad.
Ja. Ja. Nee, je hoeft niet weg te doen. Je betaalt er toch niks voor. Nee. En ze rijden weinig, 1800 kilometer per jaar. Dus ook niet iets om je heel druk over te maken.
Nou, voor meer autonieuws waar wij ons wel heel erg druk over maken, verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
Ja, over de Jote hoge BPM die je kwijt bent voor nieuwe Picanto bijvoorbeeld. Meer dan een Taycan, of een Taycan, een Cayenne, zeg maar, zo'n turbo.
Daar met past die drie keer in ongeveer.
Ja, precies. En de autoverkoopcijfers in het eerste kwartaal. Ja, daar waren goede verschuivingen.
Ja, aardverschuivingen bijna.
Aardverschuivingen.
Ja. Iedere dinsdag, middag, avond of soms ook wel eens woensdagochtend online in onze podcastfeed. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
En het is gratis.
En gratis.
De Nationale Autoshow.
Zeker niet gratis, is de Formule 1. Die is neergestreken op het circuit van Suzuka in Japan. Menig autocoureur vindt dat de ultieme race van het seizoen. We gaan erover praten met Christian Albers, oud-Formule 1-coureur, analist bij Viaplay, maker van de F1-podcast bij De Telegraaf, ondernemer. Wat ben je eigenlijk niet?
Ja,
dus als je het zo zegt.
Ja. Huisvader ook nog. Doe je dat met je huisvader?
Ik doe me wel mijn best, ja. Maar het is niet makkelijk tegenwoordig. Ik moet je eerlijk... Mijn oudste zoon, die is nu 14, die heeft nu zijn rijbewijs gehaald. Ja, maar dat is dan, dat is dan voor zo'n Citroën Ami. En dat is hetzelfde, volgens mij in Nederland rijden die Opel Rocks.
Een soort brommerrijbewijs eigenlijk.
En dan kunnen ze al rijden als ze 14 zijn. Dat is wel heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Yeah. Duurde wel eventjes, maar
heb je hem niet al lang in een kart geduwd?
Nee, ik ben niet zo, enthousiast, moet ik eerlijk zeggen. Zo goed doe ik het ook weer niet. Dat ik me daar kan voorlopen.
Nu snap ik waarom je in Monaco dus veel van die dingen ziet. Ja. Als je vanaf 14 in mag, dan...
Maar het is niet makkelijk. Ze moeten echt theorie doen. Ja. Net zoals een normaal rijbewijs. Ja. Ietsje lichter, maar het scheelt niet veel. Maar ik vind het wel goed, want daardoor kan je wel een beetje ervaring op doen. En je bent toch aan het verkeer. Dat is wel een goede opleiding voor straks voor je echte rijbewijs.
Ja, zeker. En dat is gewoon 18 in Monaco. Of is het ook eerder?
Nee, 18.
Ja.
18
dus in Nederland mag je op je 17 al je rijbewijs halen. Ja, maar dan moet er wel iemand naast zitten.
Ja, dat
iemand
hoorde ik ook.
Nuchter.
Sinds kort, hè?
Ja, het is een paar jaar nu.
Ja, en mag jij gewoon helemaal pimpeldronken naast je zoon gaan zitten dan in die Yami? Of mag dat dan
niet? Hij mag alleen rijden.
Hij mag alleen, maar ik kan jou dus ophalen.
Hij kan mij ophalen, maar ik ben niet zo vaak dronken, want ik drink niet.
Oh.
Ja, misschien soms af en toe met vrienden,
ik was al niet overtuigd.
Ik ben niet gewend. Ja, ik heb dat altijd...
Dat is nog erger.
Met trainen en met sporten heb ik me altijd gecommit en heb ik dat nooit gebruikt.
Nou, en bovendien maak je nogal wat kilometers in de auto. Denk ik, hè? Want je bent hier nu net aangekomen of was je gisteren al...
Maar wel in het vliegtuig. Het was niet zo heel erg groen. Ik ben niet zo elektrisch als dat jullie de boel aan het aanslingeren zijn.
Dachten we.
Ik hoorde trouwens, by the way, dat ik krijg steeds meer commentaar van vrienden dat je ook in appartementencomplexen allemaal geen elektrische auto's meer mag opladen en zo. Maar dat er steeds meer mensen tegen zijn.
Kijk, het probleem is, als die in de fik gaat, een elektrische auto of een plug-in hybride, dat is bijna niet te blussen. Want lithium-ion, dat genereert eigenlijk zijn eigen zuurstof, dus dat blijft branden. Dus daar kan je water op gooien, maar dat moet je echt onderdompelen. Alleen, punt is, het zo vaak gebeurt het ook niet. Alleen als die zeg maar in jouw appartementcomplex van Taycan in de fik vliegt, dat is redelijk kansloos.
Heb je een probleem.
Dan
heeft de brandweer ook nog niet echt een oplossing voor.
Ik ben nog steeds verbaasd eigenlijk dat ze gewoon nooit eerst dat hybride helemaal doorgetrokken hebben. Weet je, dat je een soort overloop krijgt, dat je eerst 10 jaar elektrisch met combustion engine doet en dan helemaal naar elektrisch toe gaat. Het is te snel.
Ja. Ja, leuk, we kunnen hier een boompje over. Ja. Ja.
Maar we hadden jou voor de Formule 1. Mazzel dat je nog bij ons wil komen. Want vanaf nu ook echt te zien op de echte televisie.
Ik wou al eerder komen, maar jullie willen nooit buiten jullie werktijden hier zo opnemen. Dat was het probleem.
Over heel veel anderen doen we dat wel.
Formule 1, dit is echt een geweldig weekend.
Waarom is Suzuka zo leuk, voor de Japanse meisjes, die staan te juichen naast de baan. Ik keek de documentaire over Van Senna. En er was ook zo'n Japanse tv-commentatrice die een soort van... die sopte bijna weg. ik snap wel waarom die coureurs naar Japan willen.
Buiten dat. Die fans die zijn echt zo ongelooflijk gecommit aan die coureurs. Dat is ongelooflijk. Als je ziet wat ze allemaal mee hebben. Shirts aan, DRS op hun helm allemaal geplakt. Auto's erop. Maar voor een coureur is het bijna onmogelijk om uit te leggen. Dit is een circuit. Dit is het stoerste circuit wat van de hele kalender. Omdat het is vloeiend. Hè, maar het, Het is een hoge snelheid. En dat is wanneer een Formule 1-auto tot leven komt. Je wilt hoge snelheidsbochten hebben. Ja. Je wilt die downforce wil je voelen. Wat is die downforce? Nou, die downforce is als het ware, je zet die stofzuiger aan thuis en je zuigt je tapijt of je kapet. Doe, doe je dat wel eens of niet, Wouter?
Ja, ik stofzuig heel veel.
Wat een jokkenprobeer. Nee,
ik heb zo'n draadloos ding. Ja. Dan, als ik iets laat vallen of zo, dan...
Nou ja, stop met praten, want ik geloof er helemaal niks van. Maar om terug te komen, Formule 1-auto kan zeg maar met 100 km per uur bijna ondersteboven rijden in een tunnel.
Ja.
Dus, en als je dan bijvoorbeeld vanaf bocht 2 van het weekend eens gaat kijken, je hebt dan die hoge snelheidsbochten. Als je dan eentje verkeerd aansnijdt, dan heb je gelijk een combinatie van 3-4 bochten waar je niet meer uitkomt.
Ja.
Ja, het
was jij daar goed in?
Je hebt hem 3 keer gereden.
Ja, ik vond het een fantastisch mooi circuit, maar ik helaas pindakaas zeker in een auto dat je
je
ogen dicht moest doen om een snelle rondtijd te rijden.
Nee, maar sommige dingen liggen de ene mens beter dan de ander. Zijn dit soort zeg maar circuits wel jouw ding?
Ja, dit was wel echt. Dit is echt mijn ding. En daar ga je ook zien bijvoorbeeld bij dat Max dat extra eruit kan halen in zo'n weekend. Je ziet hier echt die talenten, dus echt de natuurtalenten. Je hebt natuurtalenten, je hebt werktalenten. Werktalenten die hebben echt veel tijd nodig. Ja. Natuurtalenten, die zet je in de auto, knip en die gaan en die
irritante
zetten
mensen gelijk, vind ik dat altijd.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Maar die zijn in één keer gewoon gigantisch snel. En Max is natuurlijk ook gebrand na dat fiasco in Melbourne. Hè, met het technische probleem waar gewoon een remschijf niet goed vast is gezet of iets.
Was dat het?
Ja,
dat is wel heel duidelijk nu. Dat heeft niet nog een keer overkomen.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die monteur die rechtsachter staat, dat die er wel beter op let. Maar weet je, dat is ook wel weer het mooie en het charmante van de sport. Is dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En dan zie je in één keer dat een Sainz in één keer poef er staat. En die krijgt in één keer weer een boost. Die stoelen.
Ja, ik vind eigenlijk dat de huidige Formule 1-auto's zijn veel te betrouwbaar. Want het is, weet je, blijkbaar rijden ze niet echt op het randje. Want het gaat bijna nooit mis, toch?
Ja, maar dat is allemaal environment. Hè? We moeten allemaal met één motor, zeg maar. Je mag maar zoveel motoren in een seizoen hebben.
Ja.
Ik mis nog steeds een beetje dat ouderwetse. Weet je, echt gewoon in mijn tijd had je echt nog wel een qualifying motor. Die knalde je erin op een zaterdag. Die kon maximaal 15 rondjes rijden. En dan was het gewoon overleden. En als je dan gaat kijken naar de kosten, dan is dat bijna gelijk. Daar zit geen groot verschil in. Dat komt omdat er zoveel kosten gemoeid zijn met die hybride motoren. Ja. Dat zo duur is geworden.
Ja.
En natuurlijk ook de wereld is natuurlijk ook veranderd. Hè. Arbeidsloon, alles is duurder geworden. Maar in onze tijd was het bijna nog goedkopere motoren. Terwijl je bijna elke practice en elke race een nieuwe motor had. Dan dat het nu is.
Ja, nou ja, en het is heel betrouwbaar maken is natuurlijk ook duur. Hè? Om te zorgen dat het heel blijft, dan moet je alles zeg maar heel goed doen.
Ja.
Een hele andere vraag, carnaval over straat trouwens. Want je bent natuurlijk sinds vanochtend echt op tv. Hè?
Ja, op het Open Kanaal.
Op het Open Kanaal via Play TV.
Ja.
Oh, je weet het zelf niet.
Jawel, ik wist het. Ik moest even kijken waar jullie schakelen. Want ik probeer ook op de beeldscherm te kijken wat voor gevaarlijke vragen er komen. Die straks als een vuurpijl deze kant op komen. Nee, geweldig nieuws. Geweldig nieuws, omdat daardoor kunnen we ook laten zien wat Viaplay doet. Voor mensen die nog geen abonnement hebben. En natuurlijk hebben we in het begin allemaal wat geklaagd, want verandering is nooit leuk. Ik persoonlijk vind het super hoe we het doen. We proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Het is natuurlijk altijd wel moeilijk, hè, want je hebt natuurlijk echt de fans die de laatste jaren erbij zijn gekomen van Max. Je hebt echt de diehards. En je hebt een groep mensen die denken, we moeten er nog bij horen, want we missen wat. En om die allemaal dat iets uit te leggen, is niet makkelijk.
Nee.
Maar we hebben een superleuk team en ik ben blij dat we deze stap kunnen maken.
Ja, maar de vraag die boven de markt hangt natuurlijk is ook een beetje hoe het gaat met de rechten voor de Formule 1.
Ja, nou als het aan mij ligt, dan blijven ze bij Viaplay. Ja. Kijk, elke zender heeft ook zijn eigen karakter, zijn eigen stijl. En dat heeft Viaplay is het natuurlijk gewoon compleet anders als de andere televisiezenders dat hebben gehad. En dan heb je meer een tafelgesprek. Bij ons is meer echt aan een hogere tafel, deskers waren, waar we iets proberen uit te leggen. Ik hoop dat we de rechten kunnen verlengen, maar dat is niet up to me.
Maar maakt deze stap, die samenwerking met Talpa, die kans groter, denk je?
Ja, maar ik denk sowieso met dit soort activiteiten en dit soort... Ja, ik heb er wel een goed gevoel over. Maar ja, ik zit niet in het management, dus ik zou het niet weten. Maar ik vind het wel leuk en mooi om te zien dat nu mensen ook kunnen proeven die het abonnement niet hebben bij ons, ja, bij Viaplay. En dan kan je een keer zien hoe het er vanaf gaat.
Ja, zeker. En terug naar Suzuka.
Ja.
Ja.
Max gaat voor de kill, denk ik. Ook de eerste vrije training was hij ook al gewoon de snelste. Terwijl normaal denkt hij, ergens halfweg gelijk even gas los. En laat maar, weet je, ik hoef nu niet meteen te bewijzen. Maar nu echt gebrand om eventjes goed te scoren.
Ja, hij wil net zoals vorig jaar laten zien dat hij gewoon de beste coureur is van het veld. En het mooie daarvan is ook dat Perez gewoon vol onder druk staat. Want als hij zijn stoeltje wilt houden, dan moet hij echt zorgen dat hij die tweede positie achter Max kan veiligstellen. En dat gaat niet makkelijk worden, want we hebben gezien ook het jaar daarvoor, dan zakt hij soms wat weg.
Nou ja, kijk naar
alleen
Australië.
Vandaag zat hij er redelijk goed bij.
Maar de eerste twee races zat hij er ook goed bij, hè? Wordt hij gewoon tweede. En dan
ja, maar hoe, hè? Dat is natuurlijk ook...
Maar de race dat Max uitvalt, dan doet hij niet mee, eigenlijk.
Ja, nou ja, wat ik altijd probeer uit te leggen, en dat is wel moeilijk, is natuurlijk... Kijk, nu heb je een winnende auto. Dus als Max gewoon vooraan staat, met wat afstand op de tweede man, dan is het voor Perez ook wat makkelijker. Maar stel je nou voor dat Max op positie 3-4 staat, dan staat Perez dan P9, P10, P11. Dus nu heeft hij het voordeel dat die auto zo goed is. Dus ja, je kan natuurlijk niet verwachten van een Red Bull dat ze elk jaar een fantastische auto maken. Het kan natuurlijk een keer zijn dat er weer een nieuw team komt, een nieuwe periode aanbreekt. Zoals we bijvoorbeeld bij Mercedes hebben gehad in die hybride periode.
Ja.
Kijk eens hoe sterk die waren. En dat was het meeste lag dat toch aan die hybride motor waar ze zo goed in waren. Want als je dan gaat kijken, dat gevecht wat met Max Verstappen en met Lewis was, wat echt het mooiste Formule 1 jaar misschien alle tijden is geweest. Dat gevecht was natuurlijk gigantisch. Die titanenstrijden, dat was geweldig.
Ja, dat was zeker
daar is iedereen ook een beetje verwend geraakt. Want iedereen wil dat weer zien. Maar
zie je die kloof ook weer kleiner worden, ook al dit seizoen? Of moeten we dan echt wachten tot het nieuwe motorreglement?
Je ziet wel gewoon dat Red Bull een gigantische voorsprong heeft. Gewoon aerodynamisch en de auto is heel efficiënt. Het is weinig track. Je ziet gewoon dat die... En wat ik ook heel knap vond, is dat ze gewoon echt ook durven. Ze hebben weer een auto neergezet. Weet je, ze zijn niet verder gaan borduren, maar ze zijn echt weer extreem gegaan. En het leuke daarvan is, als je mensen die liepen allemaal zo te klagen.
Dat is wel grappig. Over Mercedes zeg je dat niet. Want die zijn even niet zo succesvol met een hele nieuwe auto.
Daar komt hij. Let op. Wat grappig is, dat iedereen zoveel klachten had over Mercedes met die Zero Sidepod en natuurlijk die engine cover. Maar als je gaat kijken naar die nieuwe Red Bull, is er best wel veel gekopieerd van de Mercedes van vorig jaar. Die dus helemaal niet ging. Dus niet goed ging en geen goede snelle rondetijden kon neerzetten. Dus het is ook wel weer mooi dat je kan zien dat bijvoorbeeld bepaalde aerodynamische onderdelen goed werken op een auto, maar ook niet goed hoeven te werken, maar dat wel een soort filosofie meebrengt waar een ander team toch weer van kan kopiëren.
Ja. Eigenlijk is dat wel grappig. Eigenlijk is het ook wel lullig voor Mercedes natuurlijk.
Ja,
wat een goed idee. Bij ons werkt het wel. Ja.
Goed kopiëren.
Maar goed, nou hebben ze bij Mercedes kunnen ze wel een beetje lachen om Red Bull. Het was natuurlijk een beetje trouble in paradise. We zeiden net al van, is de trouble een beetje over? Of is het...
Ik denk persoonlijk niet. De vrouw in kwestie die... Die gaat toch echt doorzetten. Dus die zouden alles aan gaan doen om toch nog in beroep te gaan bij het team. En misschien ook wel nog gerechtelijke stappen gewoon normaal te zetten. En je merkt gewoon dat er veel ego-strijd is. En dat heb ik gezegd vorig jaar al, toen helaas het overlijden van Mattesiets begin je een beetje...
Ja, de oude grote baas van Red Bull natuurlijk.
Je merkt op een gegeven moment dat het toen een strijd ging worden, wie de baas ging worden. En Christian Horner, die is daar heel slim, met die Thai aan de gang gegaan. En die zet eigenlijk... Dr. Marco een beetje op een zijspoor. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat die een gesprek heeft gevoerd, Christian Horner, met Alonso, waar Dr. Marco helemaal niet van op de hoogte was. En Dr. Marco is toch degene die eigenlijk over de coureurs gaat. En die bepaalt wie waar in welke auto komt te zitten. Dus je merkt gewoon dat die strijd er echt gaande is daar zo. Dus dat is niet goed. En ik kan je wel één ding vertellen. Als Christian Horner of Red Bull beslist bijvoorbeeld een Alonso in de auto zetten naast Max Verstappen, Het is niet echt een goede keuze. We hebben gezien,
waarom niet?
Nou, ja, je hebt gezien in het verleden natuurlijk met Alonso. Nu is hij wel een stukje rustiger geworden. Maar als je nog kan herinneren, bijvoorbeeld in Budapest, Hongarije, dat hij met de qualifying in de pitstop gewoon bleef staan. Zodat Hamilton geen ronde meer kon neerzetten in de qualifying. Dat hij pole position had. Ja, toen werd Ron Dennis werd furious.
Het is bekend dat Alonso scheidhekel heeft aan Hamilton, toch? Verstappen veel beter gaat.
Nou, ik denk dat sowieso Alonso snel een hekel krijgt aan coureurs die sneller zijn dan hem. Ja, ja, ja. Of in ieder geval
gaat het zo goed met Stroll
hebben. Ja. Wat zeg je?
Daarom gaat het zo goed met Stroll.
Dat gaat perfect. Ja.
Oké, maar die strijd bij Red Bull is dus nog steeds gaande, zeg je eigenlijk. Ja. Dat betekent dus ook dat team gewoon uit elkaar kan vallen.
Je merkt wel dat hij wel probeert natuurlijk nu alles op alles te zetten om ook Max te houden. Ja. Het nieuws is ook oud, dus ja, er is niks meer over te schrijven, dus het valt een beetje stil.
Newey werd in verband gebracht met Aston Martin, hè? Dus als Newey vertrekt, wat betekent dat dan voor het team bijvoorbeeld?
Ja, we spreken heel veel over Adrian Newey, maar ik hoor ook binnen in het team dat Pierre Wachet toch wel echt wel meer de grotere man is daar. Het enige voordeel is van Adrian Newey is dat hij van alles af weet. Ja. Dus hij is supergoed in alles.
Hij vindt dat zelf ook. Ja, ik heb zijn boek gelezen.
Ja?
En
ja?
Ja, hij is best trots op zichzelf.
De brain achter de auto is toch echt Pierre Wachet. Nou, Fred Vasseur is natuurlijk keihard bezig om hem naar binnen te sleuren. Ja. Zo zijn er meerdere teams. Maar, en ook Stroll, die heeft ook zijn checkboekje weer opengedaan. Ja. En die is endless.
Papa Stroll.
En dat is ook wel mooi, maar die kan het zich ook veroorloven. Waarom? Die is een brand aan het bouwen met Aston Martin. Want eerlijk is eerlijk, als je die auto's ziet, ze zijn fantastisch. Als je ernaar kijkt, naar het design, van binnen, het leer, alles wat ze doen.
De wegauto's.
En er is best wel een lange weg nog te gaan. Maar samenwerking met Mercedes en zo.
Nee, het is een heel simpel. Ook qua Formule 1 is toch, zeg maar, het heeft wel de sympathie. Hè, want je weet, ze zijn niet zo goed als Red Bull, Ferrari en Mercedes eigenlijk. Hè, maar je ziet dat, ze kunnen opeens meestrijden. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi, weet je. Dus zeker met Alonso en in een zekere mate Stroll. Ook wel. Dus ik snap hem wel. Maar we hebben een aantal mensen die straks een nieuw huisje zoeken. Of huisjes die een nieuwe bewoner zoeken. Dus wat denk jij wat er gaat gebeuren? Even die glazen bol op.
Nou ja, we hebben natuurlijk Sainz en die zit natuurlijk in een super goede flow. En we hebben natuurlijk een Lewis Hamilton die vertrekt naar Ferrari. Ja, die moesten ze bekendmaken omdat Toto, die was natuurlijk een beetje, zoals hij zelf zei, goofballs. Hè? Dus die was echt verrast met de koffie. En die heeft het dan volgens mij ook wel een beetje stiekem naar buiten gebracht, waardoor Ferrari wel het naar buiten moest brengen, want je houdt het niet meer geheim. Nee. Nou, en Sainz passeert op dit moment goed. Dus waar gaat iedereen naartoe? Nou, Toto wacht natuurlijk een beetje op die oorlog en die strijd die gaande is bij Red Bull. Nou merk je daar minder van met de pers en al dat soort dingen. Maar stiekem wacht hij daarop. Want wie wil nou niet Max Verstappen in de auto hebben? En daar is ook duidelijk in zijn contract opgenomen dat als een key player, dus als Dr. Marco, weg zou gaan, dan heeft hij een clausule dat hij ook weg zou mogen gaan. Dus dat is ook een beetje de strijd, hè, met Horner. Die weet dat ook. En daarvoor begint hij een beetje te flirten met Alonso. Perez. Ja, wordt wel een keer tijd voor een nieuweling. Ik zeg dan bijvoorbeeld Liam Lawson. Of geef eens een keer Tsunoda een kans.
Yeah.
En Sainz zou ik zeggen, luister eens, die staat onder druk van Audi. Die moet nu een keuze gaan maken. Ik zou zeggen, ga alvast een jaar daar rijden bij Sauber. Dan leer je al iedereen kennen. En dan kan je voor 2026 er echt klaar voor zijn.
Ja, en hopen dat ze een goede auto bouwen.
Ja. Hey, over je eigen stoeltjes gesproken. Want je werkt natuurlijk voor Viaplay. En nu ook voor Viaplay TV. Dus op SBS 9 is dat volgens mij. Hè, dat wordt uitgezonden. Telegraaf, de Formule 1 podcast daar. Wat doe je nog meer? Wat was het ook weer? Je bent ondernemer.
Ja. Ik probeer ook soms wat geld te verdienen. Ja. Niet makkelijk hoor, deze tijd. Maar ik probeer het wel.
En waarmee dan?
Ja, met investeringen. Dus ik ben eigenlijk van jongs af aan gaan investeren in bedrijven. En heb geparticipeerd in meerdere bedrijven. Daar wacht ik eigenlijk op, altijd op een exit.
Ja.
Ja, en verder zit ik ook hier, omdat ik natuurlijk ook gewoon autoliefhebber ben.
Nee, nou ja, precies. En laten we het daar dan nou even over hebben.
Dat is wel leuker.
Ja, de Mercedes AMG One.
Ja, is geweldig.
Ja, je hebt er een.
Ja, dit is, het is geweldig als jij, als je niet veel communiceert met je vrouw. Of wilt communiceren met je vrouw. Ja. Dan stap je er gewoon in. Dan zet je de dingen aan. Dan hoor je elkaar gewoon niet meer. Nee, het is eigenlijk een auto. En het is een beetje, ik schaam me soms ook wel een beetje voor. Maar we moeten ook een beetje lol maken in het leven. Maar het is een auto waar je jezelf een beetje agressief moet maken. Dus je moet eerst even je hoofd een paar keer tegen de muur aan doen. Een beetje met je vuisten. En dan moet je agressief instappen. En dan moet je die auto gigantisch op zijn laarzen geven. Maar dat kan natuurlijk niet op de weg. Dus dan moet je op het circuit doen. Het klinkt
hoe
heel
maak jij jezelf boos dan? Is er dan een moment in je Formule 1 carrière waar je naar terugkijkt of zo?
Ja, een beetje zelf, een beetje opjutten. Zo,
ik ken het type auto wel, waar eigenlijk niet zoveel aan is natuurlijk overdreven, maar die niet per se mega leuk zijn als je er rustig in rijdt, maar als je dan zeg maar helemaal aftrapt, dat je denkt, oh, wacht, nu snap ik hem.
Het is echt een geweldige auto. Maar je koopt hem ook wel een stukje voor een investering, hè, want er zijn er maar heel weinig van gemaakt. Ja. Mercedes gaat het nooit meer doen, die hebben gewoon een nachtmerrie. Ik kan me wel herinneren, 6 jaar geleden heb ik een aanbetaling gedaan. Ik heb hem opgehaald, 6 jaar, 1 maand en 1 dag dat ik aanbetaling heb gedaan. Maar het is gewoon, het is, je gaat erin zitten. Het is net een Formule 1 cockpit. En als je Formule 1 coureur bent geweest, ja, dan wil je gewoon het snelste van snelste als dat available is, als dat mogelijk is om te kopen. En ik heb toen die beslissing genomen. Maar het is niet een auto waar je zegt dat je gewoon, je kan er wel mee rijden rustig, maar dan moet je elektrisch rijden. Want dan je kan ook elektrisch rijden.
Heel goed.
En hij laait ook snel op als je de motor start. Dus dat is dingen. Dus dat is wel een mooi systeem.
Mooie hybride.
Maar het is een auto die je meer echt op het circuit eigenlijk gewoon een pak op zijn sodemieter moet geven.
Mooi, pak op zijn sodemieter. Dankjewel, Christian Albers, oud Formule 1 coureur, analist bij Viaplay. Dit hele weekend natuurlijk te zien via Viaplay en Viaplay TV.
Ja.
En maker natuurlijk ook van de F1 podcast bij de Telegraaf.
Gaan jullie kijken met z'n tweeën of niet?
Cool. Ja, misschien niet met z'n tweeën. Nee. Maar
we gaan wel kijken. Ja.
Ik ga wel kijken, okay. Dat zeker. Ja. Zometeen.
Het Chinese Xpeng. Hoe spreek je dat? Xpeng. Ja, gaan we zo horen hoe je nou precies zegt. Nog geen verkoopknaller bij ons, maar de G6. Ja, die moet dat gaan veranderen.
Ja, en Wouter testte Alpina B4 Grand Coupé. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, Alpina doet het de hart van menig BMW-fanaat sneller kloppen. Nou, Wouter, natuurlijk Wouter, test straks de B4 Grand Coupé. Dat straks is, maar eerst.
Eerst Xpeng. Het Chinese automerk onthulde deze week de Europese versie van de G6. Ik blijf het zo zeggen, hè. Zo'n okay. Beetje een rapmuziek moet je eronder denken. Een compacte crossover. Geen
Chinese rap.
Geen privévliegtuigje. Vliegtuigje, want G6 is best groot. Maar directe concurrent van de Tesla Model Y.
Tenminste, dat wordt gezegd. Jasper Koek, die is bij Xpeng verantwoordelijk voor de communicatie in Nederland en tijdelijk ook in Europa. Je hebt het er maar druk mee. Welkom.
Dankjewel.
Goedemiddag. Leuk dat je er weer eens bent. Ja.
Ja, precies. In een andere rol.
Ja, want het is ongeveer een jaar geleden dat je hier voor het laatst was.
Klopt, voor een andere crossover, maar voor een Duits merk.
Porsche. En daar ging je toen weg en daarna werd het stil.
Ja, het werd stil tussen ons inderdaad.
Precies,
ik ben niet stil gebleven.
Precies, want je was gewoon niet meer welkom. Want je ging voor een Chinees merk werken waar wij geen interesse in hadden.
Nee, precies.
Was de overstap naar Xpeng groot?
Ja, die was heel groot. Ja. Het is automotive, maar dat is dan misschien ook de enige. Nou, dat is niet helemaal waar. Niet de enige overeenkomst. Maar van een gevestigd Duits en ook een gevestigd Nederlands bedrijf natuurlijk, Pon. Naar een bedrijf dat bestaat nu net 10 jaar dit jaar. En bouwt 5 jaar auto's. Dus dat is, dat is echt een heel andere tak van sport. Nog los van de culturele verschillen tussen Europa en China natuurlijk.
Ja, wat zijn de culturele verschillen? Dat is misschien wel het spannendste. Of...
Ja, nou ja, het is spannend en ook heel interessant. Want het is ook heel nieuw. Maar het was voor mij de eerste keer om bij een Chinees bedrijf te werken. Ik had nog weinig ervaring met Chinese cultuur.
China geweest eigenlijk?
Nee, ik ga er eind deze maand voor de eerste keer naartoe. Ja, Beijing Auto Show. Ja. Dus die is eind april. En daar staat de G6 dan natuurlijk ook. Maar ik begrijp dat er meer dan 300 Chinese autofabrikanten staan. Dus
ja,
dat wordt een hoop lopen. Net als vroeger op de IAA, zeg maar.
Dat is natuurlijk wel leuk aan China wat dat betreft. Dat er echt onwijs veel gebeurt.
Ja, er gebeurt heel veel. Het gebeurt ook heel snel. Dat merk ik ook. Als ik de vergelijking maak een beetje met de Europese auto-industrie. Of de automerken waar ik heb rondgelopen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingssnelheid. Of als ik nu kijk naar software-updates die voor onze auto ontwikkeld worden. Echt in 3 maanden tijd. Waarmee je gewoon echt structureel je auto verbetert. Dat zijn echt andere tempo's, zeg maar, dan ik misschien soms in Europa gewend ben.
Ja. Maar die cultuurverschillen. Want je gaat naar China, maar je hebt nu natuurlijk ook contact met je Chinese werkgever.
Zeker, ja. Dus het hoofdkantoor staat in Guangzhou. Dus dat is eigenlijk dat is een beetje het Silicon Valley van China eigenlijk. Vlakbij Hongkong. Dus daar gaan we naartoe, fabriek bezoeken en dat soort dingen. Wat ik zeg, het is een heel jong bedrijf. Het is echt een tech-ondernemer die het is begonnen. Die zijn sporen had verdiend in de internetbusiness, zeg maar, in China.
Waarom willen al die mannen de auto-industrie in? Ja, ik zou het hem moeten vragen, maar er zijn wel meer.
Misschien kunnen we voor volgende keer uitnodigen.
Eigenlijk het grote voorbeeld. Elon Musk natuurlijk ook tech-ondernemer. En moest en zou auto's bouwen, maar er zijn best wel wat meer.
En zo Ferrari.
Ja, was hij tech-ondernemer?
Nee, dat nog niet, maar hij is wel, hij is wel de auto.
Fabrizio Lamborghini was tractorbouwer en toen toch? Ik weet niet wat hij nog meer deed.
Ferdinand Porsche.
Ja. Nee, ik denk dat het bij Xpeng specifiek gaat het wat breder dan alleen auto's. Het is meer dat hij echt een visie heeft op de mobiliteit van de toekomst.
Yeah.
En dat zijn nu auto's, maar tegelijkertijd, en dat heb je misschien ook al gezien op CES in Las Vegas afgelopen januari, zijn ook heel erg bezig met vliegende mobiliteit.
Ja. Ja.
Dus er komt gewoon volgend jaar, kijk, voor Europa wordt dat wat moeilijk met onze regelgeving, maar er komt dus dit jaar al een vliegende auto te koop, die op de CES is gepresenteerd, en die gaat ook daadwerkelijk geleverd worden volgend jaar in onder andere bepaalde delen van China.
Ja.
Robotica is een tak, zeg maar, van het bedrijf waar ze heel erg mee bezig zijn. Softwareontwikkeling, want alle softwareontwikkeling, ik geloof dat 40% van de mensen die bij Xpeng werken, werkt bij R&D. Dus dat geeft wel een beetje aan wat voor focus er op techniek zit. En het gaat dus wat breder dan alleen auto's.
Er zit ook wel een focus op geld verbranden bij Xpeng. Ik bedoel, de R&D slokt wel heel veel op.
Nou ja, het is een jong bedrijf. Dus dat zal. Vooralsnog waren ze alleen in China actief. Ja. Nederland is eigenlijk de vierde markt buiten China. Waar actief zijn. En dat wordt nu uitgebreid. Dus Duitsland is net begonnen. Frankrijk komt binnenkort. UK waarschijnlijk ook nog dit jaar. Dus dat zijn een aantal grote Europese markten. En de ambities zijn groot. Maar ja, wat ik zeg, het is een jong bedrijf. En we zijn de start-up fase denk ik wel voorbij. Maar ja, daar hoort ook geld investeren bij. Ja,
ja, absoluut. Waar merk je aan dat ze zo ambitieus zijn?
Als ik zie nu, ik wist zelf natuurlijk ook niet zo goed wat ik kon verwachten qua auto's. Maar ik bedoel, die G9 en de P7 die we nu al op de markt hebben. Als we dan bedenken dat het merk 10 jaar bestaat en ze pas 5 jaar auto's bouwen. En als je ziet, en dat is niet alleen mijn mening, maar wat ik van journalisten en van klanten terughoor. Hoe goed die auto's zijn. Ja. Ja, dat is wel een ambitieniveau natuurlijk. Dat moet je dan. Dat maken ze dus ook al waar. Ja. En ik denk ook samenwerkingen zoals die al aangekondigd zijn met de Volkswagen Groep. Waar Volkswagen toch ook wel ziet van dit is misschien wel een heel interessant merk om in te stappen. Ja. Samenwerking in China ook met de lokale Uber, zeg maar. Dus ik bedoel, dat ambitieniveau wordt door andere grote partijen ook wel herkend.
Maar tegelijkertijd, je kunt nu ongeveer nog persoonlijk contact hebben met al je klanten hier in Nederland.
Klopt, met een aantal heb ik dat ook. Ik heb echt een WhatsApp-groep met een aantal klanten van het eerste uur.
Ja.
Die heel kritisch zijn en terecht. Maar die ook heel betrokken zijn. En dat zie je ook. Er zitten ook een paar ex-Tesla-rijders bij.
Okay.
Die zijn ook gewend om bijvoorbeeld mee te denken over software-updates en dingen te testen. Dus inderdaad, nu is het nog zo dat we heel veel persoonlijk contact kunnen hebben. Maar wij moeten onze organisatie ook wel zo uitbreiden dat ik niet meer degene ben die...
Nee, maar je draait het naar iets heel positiefs natuurlijk. Maar eigenlijk wil ik aangeven, Xpeng verkoopt gewoon nog nauwelijks iets in Nederland.
Nou ja, nauwelijks is een beetje...
Hoeveel auto's staan er volgens de RDW? 500 geregistreerd op dit moment.
We zijn september begonnen, dus we hebben in een half jaar tijd. En dat is eigenlijk voornamelijk die G9.
Ja.
Want P7, die is in Nederland niet
SUV.
Zo heel... Ja, grote SUV vanaf 60.000 euro. Dus dat is ook niet een segment waar je de enorme aantallen in gaat draaien. Ik bedoel, als die G6 komt, en dan gaan we het als het goed is zo meteen nog even over hebben.
Ja, zeker.
Dat is al een wat lagere prijsklasse.
Ja, wat was de ambitie? Wat is de ambitie? Waar moeten jullie op uitkomen? Wanneer is het levensvatbaar? Dat is misschien ook wel de vraag die erachter zit. Want met een paar honderd auto's per jaar, dan op een gegeven moment kan je eigenlijk wellicht geen organisatie bouwen. Dus
kijk, met die G6, die begint, nou goed, je kan nog geen prijzen noemen, maar die begint in een segment waar wat heel populair is qua lease en ook nog wel deels particulier. Ja, daar verwachten we. Kijk, die 500 auto's, dat moet wel een veelvoud daarvan. Kijk, exacte salescijfers delen we niet zo.
Oké, maar aantrekkelijke prijs, dan kan ik me voorstellen dat die binnen de SEP-subsidie valt, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan ik wel zeggen.
Dus minder dan 45.000 euro?
Ja, dat is de SEP-grens inderdaad.
Zit die er ver onder, of...?
Nou, laat het zo zeggen, er zijn twee opties komen er voor die auto. Een trekhaak en een kleurtje, anders dan wit. En zelfs met die twee opties, dus full options.
Zo, dat was een grote verandering dan vorig jaar. Als je een full options Porsche, dan was het 6 A4'tjes. Kan voor 80.000 euro is nu 380.000 euro. Maar je hebt wel gestikte interieurroosters.
Wat ook heel mooi is natuurlijk. Maar nee, dit is een iets andere filosofie. En de filosofie is hier... Weinig keuze.
Jij kent ook de prijslijst uit je hoofd straks.
Ik ken de prijs. Ja, precies. Ik hoef maar twee opties te onthouden. Ja. En dat is het. Dus ook de drie versies van de G6 die komen, die hebben allemaal dezelfde uitrusting. En dat is denk ik, is ook iets wat je ziet, ook nu bij G9 en P7. Dat trekt ook gewoon heel veel mensen. Wij krijgen mensen voor een G9. Die uit een veel duurdere Europese premium auto komen. En die denken, ja, wacht even, als ik 40.000 euro minder bij te tellen heb. Want dat soort verschillen zijn het soms. Ja. Dat is toch wel best wel interessant.
Dat tikt aan. We hebben natuurlijk heel lang met EV's gehad. Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het kostte. Want 0% bijtelling over 120.000 euro is nog steeds 0 euro. Ja. Maar nu is dat wel aan het veranderen. Nu we het over de G6 hebben gehad. Hij was in China al even leverbaar. Ja. Belangrijk voor Europa dus. Want hij wordt een goede koper. Zeg maar. Maar wat voor, omschrijf hem even. Wat is het voor model? En specs en zo, dat soort dingen.
Ja, populair wat je net zelf zei, crossover, dus een beetje SUV-achtig, aflopende daklijn. Ja. In datzelfde segment waar de best verkochte auto de wereldwijd zelfs...
Hij lijkt ook gewoon op de Tesla Model Y, in ieder geval op de foto's.
Ja, ik denk in het echt denk ik dat iets aan... dat is ook een kwestie van smaak en perceptie. Ja. Maar ik denk dat hij er wel genoeg van onderscheidt. Ook vooral in het interieur. Echt een ruime auto. Wat je bij de G9 al gewend bent, 800 volt architectuur. Ja. Dus zonder al te technisch te worden, gewoon supersnel opladen. Ja. Tot 280 kilowatt.
Dus dat zijn echt goede cijfers.
Ja, dat is echt snel. Jasper en ik hadden gisteren mailcontact. We gaan iets met test van echt snel laden doen. Maar dan zie je met dit soort snelheden zit je gewoon in de top 10, in Nederland. Hè? Dus niet om alles weg te... Maar dit is gewoon echt heel snel. En voor een auto die dus onder de SEP-subsidiegrens.
Dus even concreet, wat betekent dat? Van
10 naar 80% is dat onder de 20 minuten. Ja. Of 100 kilometer in 5 minuten erbij. Want dat is denk ik ook heel relevant. Kijk, als je s'avonds onderweg naar huis bent en denkt, ik ga het net niet halen naar huis. Snellader, 5 minuutjes aan dat ding en je komt gewoon wel makkelijk thuis. Ja. Zo, en in Nederland denk ik dat snelladen met de afstanden die wij hebben, zou je misschien wat minder vaak komen. Maar voor vakanties is het natuurlijk voor heel veel mensen wel. Of als je wat meer zakelijke kilometers maakt, is het natuurlijk wel heel relevant.
Ja, absoluut. Ik zeg het eigenlijk over, het is voor iedereen relevant, zo snel mogelijk laten. Tenzij je inderdaad echt alleen maar boodschappenautootje en je altijd op je eigen oprit kunt laden. Maar snelladen heel belangrijk. Actieradius?
Ja, de standard range die heeft de WLTP range van 435 kilometer. Ja. Long range gaat, want die heeft een grotere accu, dus 87,5 kilowattuur. En die 570, of als je de performance neemt, is het ietsje minder, is 550. Want dan heb je ook vierwielaandrijving en meer performance. Dus, dus dat is een beetje... Dus als je, wat ik hoorde jou volgens mij woensdag ook zeggen, dat vind ik eigenlijk best wel... Met voor zo'n grote accu valt dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg mee.
Zijn het in de preek de week. Abonneer je erop.
Gemiddelde verbruik zit een beetje dan op 17 kilowattuur per 100 kilometer. Wat voor zo'n type auto, toch wat hoger. Het is wel gestroomlijnd, maar het is toch een wat hogere auto. Eigenlijk, en wat misschien wel goed is om wat tests met de G9 hebben laten zien, we zitten ook best wel dicht bij die WLTP-cijfers.
Ja.
Dus we hebben grote tests in Noorwegen gehad. En dan scoorde die G9, scoorde in die test van een beetje de Noorse ANWB, 10% beter dan de WLTP in die test. Dus in de praktijk ga je echt wel dicht in de buurt van die theoretische cijfers zitten. En dat is natuurlijk bij sommige merken zit daar wel soms een hele grote discrepantie.
Even
over de concurrentie. We hebben natuurlijk logisch de Tesla Model Y, maar gaan jullie ook nog met andere... Qua prijs misschien dan meer concurreren?
Ik denk dat jullie ook weten wat er een beetje in dat segment is en wat er nu de laatste tijd wordt geïntroduceerd. Hè. Dus dat ook bij Europese merken als Renault en Peugeot komen ook auto's in dat segment die ook natuurlijk ook voor de Nederlandse fiscaliteit allemaal een beetje onder die grens starten. Ik denk wat wij als dat 800 volt is echt een onderscheidend iets, zeg maar, waar we verschil mee kunnen. En het feit dat alles, ja, wat ik zei net, hè, alles wat je ziet zit erop. Van 20-inch wielen, stoelverwarming, stoelventilatie, alles.
Maar dan gaan we dus, hè, als dit inderdaad een auto is die goed in die markt ligt, hè, met al die mogelijkheden die die auto heeft, dan ga jij naar verkoopcijfers met die G6 wat wordt het? Het wordt 90% G6 en die anderen doen nog misschien iets, of zelfs minder.
Ja,
nou, het wordt gewoon de auto van Xpeng.
Ja, hier kunnen we wel aantallen mee maken. Ja dat is ook wel de verwachting en daar hebben we ook wat vertrouwen in dat we daarmee kunnen. Ja, weet ik niet eens trouwens. Maar kijk, als je nu zegt van 500 auto's op kenteken in een half jaar, ja, het moet wel echt een veelvoud daarvan zijn. Dus een paar duizend ga je sowieso, moeten we sowieso naartoe.
Want Xpeng zit natuurlijk met andere modellenprijzen nog echt wel in die hogere segmenten. Nou, dit komt iets meer in het midden, zullen we maar zeggen. Komen er ook nog meer betaalbare auto's van Xpeng? Wat zijn de plannen daarvoor? Iets onder de G6?
Voor de Chinese markt zijn er wel plannen voor. Dus daar hebben ze een joint venture met eigenlijk de Chinese versie van Uber, om kleinere auto's te gaan produceren. Maar daar is dat is nog niet van bekend of dat ook richting Europa komt. Dus G6 is nu de eerste. Xpeng heeft gezegd, we komen elk anderhalf jaar met een nieuw model. Maar of dat model ook altijd relevant voor Europa is ook een beetje de vraag. In China heb je bijvoorbeeld de X9, wat echt een MPV is. Ja, daar waren we in Europa waren we daar een beetje, zeg maar, van teruggekomen en zijn we meer richting SUV gegaan. Dus ook de vraag of wij of zo'n auto interessant zou kunnen zijn voor deze markt.
Er zijn wel meer Chinese merken die zo'n MPV bouwen. Zo, ergens is het wel heel logisch. Ja,
zeker.
Ruimte. Ja, Volvo.
Ja, maar ook Japanse merken. Volgens mij in Azië is dat model, dat type auto is gewoon nog veel populair.
Alphard.
Nog heel even kort, hè, want Chinese merken liggen natuurlijk onder vuur als het gaat om Europese regelgeving. Er komen Europese verkiezingen aan. Mm-hmm. Ligt Xpeng daar nog wakker van?
Nou ja, ik lig er niet wakker van, maar ik volg het wel met interesse. Ja. Dus wel, kijk, er is weinig over te zeggen, want er is niks. Dus er is geen uitkomst. Er wordt onderzoek gedaan vanuit de EU. Dus dat wachten wij ook gewoon met interesse af. Dat volgen we. Ja.
De simpelste oplossing is natuurlijk gewoon produceren in Europa.
Ja, de filosofie van Xpeng is om het vooral, want de meeste activiteiten voor Xpeng zijn gewoon in China zelf. Er zijn wel wat R&D-centers bijvoorbeeld ook in Californië en er zijn wat activiteiten in Europa, maar het meeste gebeurt in China. Dat heeft ook een voordeel, want dat zorgt ook voor efficiëntie en daardoor kan de prijs ook op een bepaald punt uitkomen. Dus ik weet niet, het is moeilijk om nu over te speculeren wat er uit zo'n onderzoek komt. Dus daar kan ik ook niet zoveel over zeggen.
Nee. Eerst maar eens even die G6 uitleveren natuurlijk, sorry.
Kleine primeur hier.
Ja, inderdaad. Hoe gaat die komen? Nee. G6 uitleveren in Europa, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer is het eerst in Nederland te zien?
Ja, zo augustus verwacht ik echt de productieversie in de showrooms. Ja. En dan vanaf september leveren aan klanten. Maar we hebben al eerder wat dingen. Dus we hebben volgende week echt de perslancering gewoon hier in Nederland. Ja. In onze showroom in Breukelen. En in juni, het is ook wel leuk, de Europese dynamische introductie gaan we ook in Nederland doen. Okay. Dus dat is lekker
erbij.
Goed voor mijn frequent flyer.
Nee, precies. Dat is wel jammer.
En dan vliegen we eerst naar Zwerg. En dan weer terug. En dan
een fabriekbezoekje in China. Ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Jasper Koek van Xpeng over de G6 onder andere. En meer over het merk hoor je overigens ook in de aflevering van Doorgelicht bij BNR. Die is deze keer ook over Xpeng. Hoor je.
Ik ken het programma niet eens.
Je moet zeker gaan luisteren. Dat is zeker de moeite waard. Maar het gaat over aandelen. En dan lichten ze één aandeel eruit.
Oh, dat
en dat is dan
Xpeng ik wel.
In
maar ik
dit
geval. Dat het doorgelicht heet.
Ja, met Jim Theo Poering en Nia van den Dungen.
Precies.
Ja.
De
rijimpressie. Ja, want dat gaan we natuurlijk ook doen. Rijden. En dat doet Wouter dit keer in de Alpina B4 Grand Coupé.
Oh, lekker beetje geluid maken. Ja, dit is de Alpina B4 Grand Coupé. We zaten even te denken van dit platform. We hebben natuurlijk de 3-serie sedan, touring, 4-serie coupé. Nogal dingen. Daar is allemaal ook weer een M-variant van, maar van de 4-serie Grand Coupé eigenlijk niet. Dus dit is een Alpina die we met noden misten. Eigenlijk wel fijn dat die er is. Klein stukje historie. Alpina, we mogen het geen tuner noemen, zullen we ook niet doen, maar het is een soort van een tuner die inmiddels overgenomen is door BMW, maar die zich altijd heeft gericht op het veredelen van BMW's. Maar die BMW's die krijgen dan ook hun eigen chassisnummer, eigen type aanduiding. Dus het is niet alleen maar een paar andere wielen verlagingsveren en een beetje chiptuning erbovenop. Nee, Alpina gaat veel verder. En dat maakt het ook wel leuk. En dat maakt het onderscheid met de BMW M-producten ook wel interessant. En soms is dat wat verwarrend. We reden ook al eens in de Alpina B8 Grand Coupé. Dat is ook gewoon een BMW M8 Grand Coupé. En we reden in de Alpina B3 Touring. Ja, dat is ook een BMW M3 Touring. Zo kan ik wel even doorgaan over de 5-serie ook al en de M5. Maar het verschil zit hem in een aantal subtiele dingen. Wat minder effectbejag, wat minder hardcore. Maar vooral een auto die onder misschien een beetje glibberige omstandigheden zoals we vandaag hebben, echt tempo kan maken. Dat je denkt, ja, maar mijn tijd is waardevol, dus die ga ik niet verdoen op het circuit, maar ik ga wel zo snel mogelijk naar huis rijden. En dat is natuurlijk in Nederland altijd een beetje gek om te zeggen, want dat mag niet. Maar ja, in Duitsland, wat natuurlijk een niet onbelangrijke markt is voor een auto zoals deze, heb je op de autobaan natuurlijk wel wat meer ruimte om af en toe een beetje door te halen. Plus de Duitse B-wegen, daar mag je gewoon 100. En dat kan heel vaak helemaal niet. Maar het is wel belangrijk dat je het gaat proberen om 100 te halen. En dan heb je een auto nodig die je daar een beetje bij helpt. Tada, den Alpine. Even met jullie door wat wijzigingen. Nou ja, het is eigenlijk een hele andere auto. Andere typegoedkeuring, ander chassisnummer. En toch kun je het ook hebben over de wijzigingen ten opzichte van de 4-serie Grand Coupé. De dikste is natuurlijk de M440 in Grand Coupé. Vind ik ook al een leuke auto. Heeft ook al performance genoeg. Maar dit is een ander beestje. Ze heeft het hebben over onderstel, bijvoorbeeld meer camber op de vooras, andere stabilisatoren. Demping is specifiek door Alpina aangepakt. Dat is natuurlijk allemaal elektronisch geregeld tegenwoordig. En ook bijvoorbeeld grappig, wat Alpina ook doet. Ik sta hier nu in Sport Plus, maar ik kan bijvoorbeeld ook naar Comfort en Comfort Plus. Extra comfort dus. Dat is nog wel die snelheid. Ik ga snel weer terug naar de RAM-modus. Sport Plus, daar zijn we weer. Maar dat is dus ook wel waar zij voor staan. Dus dat je dus ook snelheid kan maken, maar ondertussen wel gewoon een comfortabele auto rijden. Maar goed, dat zijn wat onderstelaanpassingen. Grotere wielen, grotere remmen, specifieke banden, noem het allemaal maar op. Maar de grootste wijziging zit voor mij, in de neus, een ander blok. B58, dat is het blok in de M440i. S58, dat is het blok in de M3 en de M4. Eén keer raden wat deze heeft, inderdaad, S58. Dat is een, voor het eerst, zijn we eigenlijk, nou ja, bij de B3 en zo hadden ze het ook al, dat Alpina de BMW M-motoren kan gebruiken. En dan zou je denken, nou ja, klaar, weet je, genoeg vermogen, doet het leuk. Hebben we niks over te klagen in een BMW M3 bijvoorbeeld. Maar Alpina heeft er toch een aantal zaken aangepast. Dat was wel grappig. Ander uitlaattraject met een grotere diameter. Ander inlaattraject. En nog het allerbelangrijkste, andere turbo's. Zijn er twee bij de S58. Dat is een 3 liter 6 in lijn. Dus per 3 cilinders heb je een turbootje. Alpina B4 Grand Coupé heeft veel.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.